Ik weet nog dat ik als kind, op het moment dat er op zondag een belangrijke voetbalwedstrijd was en wij ergens anders waren en ik die wedstrijd niet kon luisteren toen nog, dat het dan heel spannend was om als je dan thuis kwam, om dan die wedstrijd te kijken. Want dan wist je natuurlijk niet, hebben ze nou gewonnen, mijn favoriete team, of niet? Zouden ze in de vierde minuut van de blessuretijd de winnende maken? Of toch niet? En het interessante is dat op een gegeven moment merkte je dat er allerlei middelen kwamen waardoor je veel meer informatie veel vroeger naar je toe kon krijgen. En als je dan, terwijl je de wedstrijd niet kon volgen, toch wist wat de uitslag was, dan ging je heel anders naar die wedstrijd kijken. Sterker nog, als ik wist dat mijn team verloren had, dan keek ik meestal niet meer. Herkenbaar? Maar als ze zeker spectaculair gewonnen hadden, ja, dan ging je er eens even lekker voor zitten. Ja, toch? En als je dan wist dat ze in de laatste minuten winnende hadden gemaakt, dan wist je die hele wedstrijd, er kon van alles gebeuren. He, er konden overtredingen worden gemaakt, kaarten worden uitgedeeld, ballen op de lat, op de paal, druk van alle kanten. Maar ergens zat je dan heel anders naar die wedstrijd te kijken dan wanneer je de uitslag nog niet wist. Ja? Dus blijkbaar gebeurt er iets met je op het moment dat je het eindresultaat weet. Ja? Nou, dat is nou misschien in een notendop waarom het zo gaaf is om Jezus te kennen. Want wij weten de uitslag al. We zitten midden in de wedstrijd, maar we weten de uitslag al. En als je dat beseft, dan wordt het spel toch wel anders. Dan wordt het de hele beleving daarvan toch wel anders. Dan wanneer je jezelf nog de vraag moet stellen, zou het nou de goede of de andere kant op vallen uiteindelijk? Het mooie is, wij die Jezus hebben leren kennen, leven niet in een wereld zonder hoop en zonder God. Wij leven niet in een wereld zonder perspectief, want wij weten uiteindelijk hoe het ook gaat, hoe groot de druk ook kan zijn, hoe anders de wedstrijd ook lijkt te verlopen, de einduitslag staat vast. En wij mogen onze blik gericht houden op de overwinning. Amen. En dat is nou uiteindelijk wat geloof is. Dat we weten, daar gaat het eindigen. En dat laten we bepalend zijn voor de stappen die we zetten en voor hoe we de wedstrijd spelen en hoe we die ook voelen. We mogen ons gevoel ook laten beïnvloeden door dat resultaat. En ons tot rust laten brengen door dat perspectief. Nou, het bijzondere is, hoe doe je dat nou? Je kunt dat natuurlijk heel vaak tegen elkaar zeggen. God heeft de gelovigen iets heel bijzonders gegeven. En dat is de bovennatuurlijke werking van zijn woord. Waarom we op zondag samenkomen om te zingen, om Jezus te aanbidden, om woorden zingend uit te zingen, waarin het woord van God eigenlijk weer klinkt. Waarom doen we dat? Waarom luisteren we naar het woord? Waarom gaan we zitten? Ontvangen we dat woord? Lezen we het woord? Horen we daarover? Omdat de werking van Gods woord een bovennatuurlijke kracht heeft. Als je gebruik maakt van dat woord, als je zelf in de Bijbel leest, een boodschap van God luistert, gewoon in het dagelijks leven, of samenkomt als gemeente, dan gebeurt er iets waarvan je vaak niet de relatie ziet tot de situatie waar je op dat moment in zit. Maar dat woord weet op plekken te komen of dingen te doen die je zelf vaak niet kunt raken. Die je zelf ook niet snapt. Ik bedoel, snap jij jezelf? Ik snap mezelf niet. En wij snappen elkaar soms ook niet. Maar God wel. En hij heeft het woord gegeven om dat wat we niet bij elkaar geprakkezeerd krijgen, om dat zeg maar in een gezond patroon te krijgen. En daarom gaan we met elkaar vandaag heerlijk kijken naar dat woord. We gaan een patroon ontdekken uit het woord van God, uit de Bijbel. En dan zullen we zien, als we die wandeling met elkaar hebben gedaan, dat als we dan weer even ons richten op die wedstrijd die we aan het spelen zijn, de wedstrijd van het leven, dat we dan ineens denken, ik ben me nu toch meer bewust van de einduitslag. En hoe ik daar, in de wedstrijd die we aan het spelen zijn, ontspannen in mag staan. Nou, om dat goed te kunnen doen, is het belangrijk, we zongen over de liefde van God. God die vandaag tegen je zegt, daar begon de dienst mee, ik hou van je. Nou, daar begint de bediening van het woord vandaag ook mee. Want Johannes 3, vers 16 en 17 zegt, God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om de wereld door hem te redden. Dit is de atmosfeer die God in onze wedstrijd wil aanbrengen. Een atmosfeer waarin hij zegt, ik heb jou, ik heb jullie zo ontzettend lief, dat ik je wil laten merken dat in waar jij mee bezig bent in dagelijks leven, dat mijn reddende kracht vol liefde beschikbaar is voor jou om bij je te zijn, om je te omarmen, om je moed te geven, om je kracht te geven, om je geloof te schenken, om die wandeling moedig voor te zetten. Zijn motief daarvoor is liefde. En als we dan gaan kijken naar het plan wat hij heeft, het gaat hier over dat hij redding geeft aan ons, dat hij zijn zoon geeft om eeuwig leven te geven, dat hij hem stuurde om ons te redden. En als we dan naar dat reddingsplan gaan kijken, dan kun je eigenlijk in de Bijbel een paar stapjes ontdekken. En die zijn belangrijk om als basis te weten. En dan gaan we onze wandeling vervolgen. Als we kijken naar het reddingsplan van God, dan is eigenlijk het eerste wat ieder mens die Jezus leert kennen, die God leert kennen, mag ontdekken, is dit. De vergeving van onze schuld. Als je dit weet, mijn schuld, mijn zonden zijn vergeven. Mijn schuld is weggedaan. Want ik ben vrijgesproken door Jezus. En net al even genoemd, we zien Pasen aankomen. Wauw. Dat moment waarop Jezus naar het kruis ging om voor ons te sterven. In het reddingsplan van God speelt vergeving een ongelooflijk belangrijke rol. En ik hoop dat je hier vandaag zit in de diepe, diepe overtuiging dat jij mag zeggen, mijn zonden zijn me vergeven. We zijn geen perfecte mensen. Gelovige mensen zijn geen haar beter dan mensen die nog niet geloven of die Jezus nog niet kennen. Het enige is dat zij weten dat Jezus voor hen heeft betaald. En op grond daarvan weten ze, het is niet van mij afhankelijk of ik de wedstrijd anders mag zien of beleven. Maar het is helemaal gebaseerd op de wedstrijd die hij heeft gewonnen voor mij. En die heeft alles te maken met vergeving. Het tweede onderdeel van Gods reddingplan is bevrijding. Als je weet van vergeving, dan onmiddellijk start er ook een proces van groeien in vrijheid. Vrij worden. Vrij worden is leven in vrijheid zonder lasten rondlopen. Vrij zijn van de wet van oordeel. Wat heerlijk om te weten dat Gods reddingplan betekent, je bent vergeven, maar je kunt vergeven zijn en nog steeds met van alles rondlopen. En God zegt, ik wil dat uit je leven wegnemen. Ik ben gekomen om je vrij te maken. Bevrijding uit slavernij. Je bent niet langer een slaaf, je bent Gods geliefde kind. Als hij zegt, ik hou van je, dan zegt hij eigenlijk, ik hou van je, mijn lieve zoon, mijn lieve dochter, je bent mijn lieveling. Dat mag je weten. Dus bevrijding uit slavernij. Het derde wat we ontvangen, en eigenlijk bouwt dat daar prachtig op voort, is leiding. Dus vergeving, bevrijding, leiding. Als je die drie onthoudt, dan kom je het leven goed door. Maar wel leiding door de Heilige Geest. En het mooie is, als je weet van vergeving, als je beseft wat voor vrijheid je hebt ontvangen, dan ontstaat er een ruimte waarin de Heilige Geest van God je zo makkelijk kan leiden. Want dan weet je, ja, ik maak wel fouten, ik val, maar dat is geen probleem, want ik ben rechtvaardig geworden. En dat is niet gebaseerd op het feit of ik wel of niet val, maar op basis van het volbrachte werk van Jezus. En dus mag ik groeien in genade. Dat als ik fouten maak, dat geen probleem is voor God om mij te zegenen. En ik mag wandelen in de kracht van God. Want de kracht die hij heeft gegeven aan Jezus, om hem uit de dood te laten opstaan, diezelfde kracht heeft hij aan mij gegeven. Dus vergeving, bevrijding en leiding. Leiding door de Heilige Geest. Als je drie dingen onthoudt als een fundament voor je leven, dan ga je de wedstrijd heel goed doorkomen. En het mooie is, als de wedstrijd dan klaar is, en ik heb hem maar even als vierde genoemd, dan ontstaat er, hij staat hier nog een klein beetje in andere kleur, want dat is toch wel toekomstperspectief, dat is eeuwig leven in Gods nabijheid. Als we het hebben over redding, dan is de stap waar we samen op weg naartoe zijn, is thuiskomen in de hemel. We zongen het, alles wordt nieuw. Alles wordt nieuw. Er komt een dag en dan hoeven we niet meer te geloven. Dan is er geen vermoeidheid meer als je 's morgens zit in een griepvirustijd en je voelt misschien de symptomen in je lijf. Dan sta je elke dag bright and shiny op. Dat is voor jezelf fijn en voor je omgeving natuurlijk ook heerlijk. Ja, toch? Nou, dat eeuwige leven in Gods nabijheid, dat thuiskomen in de hemel, dat is toch wel wauw, waar die hele stappen daarvoor helemaal voor bedoeld zijn om ons daar te brengen. En tot die tijd wil die hemel eigenlijk al nu in ons openbaren, ons laten ervaren wat de kracht van de hemel is. Vandaar die leiding door de Heilige Geest. Nou, dit perspectief, dat zie je in de hele Bijbel terug. En we gaan met elkaar, gaan we in het Oude Testament, voordat Jezus kwam, en in het Nieuwe Testament, toen Jezus was gekomen, gaan we dit patroon terugzien. En in het Oude Testament, dan gaan we terechtkomen bij de geschiedenis van het volk Israël toen ze in Egypte waren, in het land Goshen. En toen ze aanvankelijk als bewoners daar waren en vervolgens was het zo ontwikkeld dat ze slaven waren geworden. En God zei door Mozes, ik ga dit volk bevrijden, ik ga jullie brengen naar een land wat ik je wijzen zal. Je zou dat kunnen vergelijken met de hemel, hè? Dat wordt als het ware een nieuwe plek. Ik bevrijd je uit de macht van de duisternis en ik ga ervoor zorgen dat je op die plek, dat je tot je bestemming komt. En dan lezen we in Exodus 12, vers 1 tot 8 het volgende. De Heer zei tegen Mozes en Aaron, nog in Egypte, voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. Oh, wacht even. Er staat eigenlijk nooit iets zomaar in de Bijbel, hè? Dus ik ga even de korte versie vertellen. Je zou kunnen zeggen dat als wij het zouden vertalen in onze taal, dat deze geschiedenis zich afspeelt begin juli, zouden wij zeggen. Beetje in de zomerperiode. Ja? Ja? Zo voelt het een beetje. Dus midden op het jaar, begin van de zevende maand, zegt God, hey, weet je wat wij gaan doen? Dat zei God gewoon, hè? We gaan het vandaag anders doen. Maand 7 wordt maand 1, maand 1 wordt maand 7. Vanaf nu gaan we dat omdraaien. Op dat moment was dat de maand Aviv, die dat werd. En dat was daarvoor Tisri. Zo heette die maand. Dus juli heette toen Tisri en dat werd toen Aviv. En later kreeg die maand, die dat zou worden, een nieuwe naam. En dat heette, let op, Nisan. Onthoud dat, maar heel even, komt zo terug. Dus wat gebeurt hier aan het begin van de geschiedenis? Waarom gaat hij dat nou vertellen? Dat wordt zo allemaal duidelijk en daardoor ga je de wedstrijd beter begrijpen. God zei, we gaan om mijn reddingsplan met jullie een prachtige kleur te geven, ga ik even het jaar omdraaien. Jullie wordt vanaf nu januari. En omdat ze ook 12 maanden hadden, wordt januari automatisch daarmee juli. De eerste maand werd de zevende en de zevende daarmee de eerste. Ja? Nieuwe telling. Oké, hou dat vast. Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël, op de tiende van deze maand, dat is dus dan de eerste maand vanaf dat moment, moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen, elk gezin één. Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, nemen er samen met hun naaste buren één, rekening houdend met het aantal personen en met wat ieder nodig heeft. Het mag het jong van een schaap of het jong van een geit zijn, als het maar een mannelijk dier van 1 jaar oud is zonder enig gebrek. Houd dat apart tot de 14e van deze maand. Deze dag moet de voltallige gemeenschap van Israël de dieren in de avondschemer slachten. Het bloed moeten jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt aan de beide deurposten en aan de bovendorfel strijken. Rooster het vlees en eet het nog diezelfde nacht met ongedezend brood en bittere kruiden. Dus wat gebeurt er? Een nieuwe eerste maand. En op de 14e dag van die nieuwe maand, die vanaf dat moment later Nisan zou heten, moet dus het lam of een bokje geslacht worden. En het bloed daarvan moet aan de deurposten gesmeerd worden. Waarom? Er gingen op dat moment plagen over Egypte. Velen zullen dat verhaal kennen. En het was tijd voor de tiende plaag. En die tiende plaag zou zijn, is dat de engel van de dood zou langs alle huizen van Egypte gaan. En overal zou de eerstgeborene uit het gezin sterven. Behalve bij degene waar het bloed van het lam aan de deurposten zat. Waarom? Dat lammetje wat hier geslacht werd, dat was een vooruitwijzing naar Jezus. Het lam van God, de eerstgeborene uit de doden. En omdat het bloed van de eerstgeborene aan de deurposten zat, was er al voldaan aan de eis van de dood. En daarom ging de engel van de dood aan al die huizen voorbij. En was het volk beveiligd. Dat gebeurde op dat moment. En wat zei God? Ik ga daardoorheen iets doen. Ik ga jullie daardoorheen vrijmaken. En dan zegt hij in vers 17, dit voorschrift blijft voor altijd van kracht. Generatie na generatie moeten jullie het feest van het ongedecemde brood vieren, omdat ik jullie die dag in groepen geordend uit Egypte heb geleid. Dat in groepen geordend, dat is trouwens ook een patroon wat je steeds in de Bijbel terugvindt. Dat zie je ook weer in de gemeente terug, dat God zegt, joh, vorm gemeentes, gemeenschap. En binnen de gemeente ook vorm weer groepen. Zoek elkaar op, zodat je er niet alleen voor staat. In groepen geordend. En leid ik jullie uit Egypte. Nou, waarom heb ik nou net verteld over die maandwissel en over die maand Nisan? Omdat als wij gaan kijken naar die wedstrijd en hoe je de eindoverwinning goed in beeld kunt houden, dan wordt er iets zichtbaar door dat patroon wat heel leuk is. Nisan, daarvan wordt dus gezegd op de 14e van de maand, en dat gebeurt nog steeds in Israël. Nisan is een beetje maart, april. Ja? En dan wordt altijd op die dagen wordt dan het Pesachmaal gevierd. Altijd. Die periode vieren wij vaak ook rond die tijd, vieren wij dus ook Pasen. En op 14 Nisan wordt het Pascha gevierd in Egypte en wordt dus het bloed op de deurposten gesmeerd. En weet je wat nou zo interessant is? In een hele korte tijd nadat dat gebeurd is, nadat dat volk dus heel lang als slaaf heeft geleefd, op het moment dat het bloed vooruitwijzend naar Jezus daar aan de deurposten wordt gesmeerd, dan gaat het ineens snel. Kijk maar, dag later, 15e, de eerstgeborenen van Egypte worden gedood. En onmiddellijk diezelfde dag start de uittocht uit Egypte. Farao zegt, jongens, ga weg. Neem het goud en zilver mee. Wegwezen. Oké, wij gaan. Weer een dag later. Israël is vertrokken richting de Rode Zee. En Farao die heeft er nog eens een nachtje over geslapen en die denkt, oh, wacht eens even. Dat gaan we toch maar niet doen. Die vond het toch niet zo'n goed idee. Dus hij gaat erachteraan met zijn legers. Dat is de volgende dag. En wat zie je dan op? 17, Nisan gebeuren, Israël trekt door de Rode Zee, zijn aan de overkant, de legers van Farao erachteraan, de zee klapt neer, Farao en zijn legers, beeld van de vijand, verdrinken en Israël is vanaf dat moment veilig. En God wandelt vanaf dat moment met zijn volk. Dus even in 4 dagen zie je het allemaal gebeuren. Hou die vast. Dat is het Oude Testament. Ja, nu gaan we naar het Nieuwe Testament. Jezus, hij zou een offer brengen. Hij zou dat Pesach lam zijn. En dan zie je dat de tijd is aangebroken waarvan God zei, en nu mag jij de verlossing komen brengen. En in Lucas 22, vers 7 lezen we dit. De dag van het ongedecemde brood, waarop het Pesach lam geslacht moest worden, brak aan. Hey. Dus dit is even wat hiermee bedoeld wordt. Het is bijna zover. Dit was de dag voor de 14e. Ja? Brak aan. Lucas 22, vers 7. En dan lezen we in vers 14. Toen het tijd was, ging hij, Jezus, samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. En hij zei tegen hen, ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten voordat de tijd van mijn lijden aanbreekt. Zie je hem terugkomen? Ik ga hem zo meteen in een overzichtje prachtig terugzien. Wat zag je? Als we kijken naar die precies dezelfde data, hè? Als in het Oude Testament. God had ze omgedraaid, had ze gesynct met deze data. Oké, gaan we. 14 Nisan, wat was het Oude Testament? Het Pascha werd gevierd en het bloed ging op de deurposten. Wat gebeurde er in het Nieuwe Testament bij Jezus? Het Pascha werd gevierd en de kruisiging van Jezus vond plaats op de 14e. Het bloed van Jezus ging op de deurposten. Een deurpost heeft zo'n stijl en zo'n stijl. En als je dat doet, heb je een kruis. En Jezus bloed, precies op 14 Nisan, het offer van het lam, de eerste stap, het offer van Jezus, de vergeving van onze zonden, vond plaats op 14 Nisan. Als je dat weet, dan ga je ineens anders in de wedstrijd staan. Want dan denk je, wow, God heeft een plan. En zo ver nadat hij in het Oude Testament zei, ik wil dit patroon aanbrengen, liet hij Jezus precies in dat patroon wandelen. Om ons precies in dat patroon te laten wandelen. Namelijk, het start bij de vergeving van je zonde. En Jezus is gekomen om jouw schuld weg te doen aan het kruis. Hij is het Pesachlam. Hij is gekomen om onze schuld weg te doen. En daarom zei hij ook aan het eind, het is volbracht! Weet je wat hij ook had kunnen zeggen? De wedstrijd is gewonnen. Had hij ook kunnen zeggen. Eigenlijk was dat de uitroep. Het begint met de overwinning van Jezus. Dan wordt het 15, één dag later. In het Oude Testament werden de eerstgeborenen gedood. En startte de uittocht. In het Nieuwe Testament start het feest van de ongezuurde broden. Op 15 Nisan. Dat is ongezuurde brood. Wij gaan straks een ongezuurd brood nemen. Met sap erbij. Beeld van het lichaam en het bloed van Jezus. Wat had Jezus gezegd? Op de vooravond. Doe dit tot mijn gedachtenis. Neem deze beker. Weet dat ik het ben die je hebt uitgeleid. Weet dat ik het ben die de eerstgeboren is die gedood is. En die jou op grond daarvan nu hebt uitgeleid van het oude naar het nieuwe leven. De tweede dag staan we daarmee stil. Dan de derde dag. In het Oude Testament wordt Israël achtervolgd door Farao. Ja? De vijanden komen. De druk neemt toe. Intimidatie. Angst. Ontmoediging. Wat gebeurde er op 16 Nisan in het Nieuwe Testament? De hoge priesters en de fariseeërs gingen naar Herodes toe. En die zeiden, weet je, Jezus heeft gezegd dat hij na 3 dagen dat hij zou opstaan uit de dood. Wij willen graag het graf verzegelen en bewaken. Om te voorkomen dat ze hem dan uit het graf halen en dan die leugens verder verspreiden. Dat gebeurde op die dag. Dus even, we zullen er wel even een stokje voor steken dat dit goede nieuws sowieso, via niet door fake nieuws, wordt veranderd. En ze gingen er naartoe en de hoge priesters verzegelde en bewaakte het graf. Wat een intimidatie. Is dit misschien hoe het ervaren als je het hebt over een soort van de tijd dat je zo geïntimideerd kunt voelen, dat je weet van ik ben verlost door Jezus, ik heb zijn vergeving ontvangen, ik heb zijn bevrijding ontvangen. Maar in dat je geleid wordt door de Heilige Geest, geleid vanuit het oude van Egypte naar het beloofde land, van aarde richting hemel. Voel je de intimidatie, voel je de weerstand, voel je de geestelijke strijd, voel je de demonische krachten loeien en loeren en op je drukken? Wat zegt God? Hij die in u is, is sterker dan hij die in de wereld is. Wij hebben een Heilige Geest ontvangen. Heilige Geest van een heilige God. En de demonen sidderen voor hem. En daarmee mag jij weten dat als jij in die wedstrijd staat, dat je niet met gebogen schoudertjes van oh het gaat allemaal zo slecht, maar dat je mag denken, wauw, de kracht van God die mij geschonken is, niet omdat ik zo stoer en bodybuildachtig hier in dat koninkrijk sta, maar omdat de kracht van God, van Jezus, in mij is uitgestort. De volheid heb ik ontvangen en niets minder dan dat. En de demonen, ze weten dat. De machten die ziekte en ellende brengen, weten dat. Die sidderen. Als jij in dat besef staat, Als jij zo in de wedstrijd gaat staan, in dat besef. En dan wordt het 17 Nisan, ook in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament werd Israël definitief bevrijd van zijn vijanden. En in het Nieuwe Testament, vroeg in de morgen, Jezus staat op uit de dood. Halleluja. Het nieuwe leven is begonnen. Dat is het moment waarop je, als Jezus ons komt ophalen, of als je hier vandaan de aarde verlaat, ontslaapt, noemt de Bijbel dat, dat je je ogen opent. En dan zie je hem. Het idee dat je je ogen opent en dat dan Jezus voor je staat en je denkt, wauw, u bent mijn redder. Ik heb in u geloofd. En u bent nog veel mooier, nog veel prachtiger, nog veel krachtiger dan ik al in mijn hart kon zien. U bent nog veel liever, nog veel zachter, nog veel tederder dan ik ooit heb kunnen ervaren. Maar op dat moment valt alle belemmering van je af. Op de dag van de opstanding. Die 17 Nisan. Wij zijn op weg. Het is bijna zover, gemeente. Dat we thuis worden gehaald. Dat de hemelse heerlijkheid geopenbaard zal worden. En als de intimidatie zo groot is, dat van alle kanten klinkt, je gaat verliezen, in blessuretijd krijg je een penalty tegen, je gaat eraf, je krijgt rood, een doodschop, zegt God, jij weet toch de uitslag al? Je weet toch de uitslag? Je bent met mij gestorven en je bent met mij opgestaan. Die 17e Nisan. Nog even ter afronding gaan we naar drie andere momenten kijken in het Oude Testament. Waarop die dag ook naar voren kwam. En dan ga je echt in die wedstrijd staan zo dat je denkt, oké, kom maar op. Ja? De eerste is koning Jehizkia. Die na een periode dat ze God vergeten waren, even de tempel herontdekt. De plek waar God woonde, afstoft. En opnieuw de aanwezigheid van God daar laat komen. 2 Kronieken 29 vers 17. Op de eerste dag, let op, van de eerste maand, dat is de maand Nisan, begonnen ze de tempel te reinigen. En op de achtste dag, dus de achtste van Nisan, kwamen ze in de voren van de Heer. Nou, toen hadden ze zeg maar achter alle schotten hadden ze alles weggehaald en netjes gemaakt. En toen kwamen ze bij de kern. En 8 dagen later, op de 16e dag van die maand, waren ze klaar. Ja? Oké. Nisan 16. Ja? Vers 20. De volgende ochtend, wat is het dan? 17. Riep koning Jehizkia het stadsbestuur bijeen en begaf zich naar de tempel. En dan staat er vervolgens, zo werd de eredienst in de tempel van de Heer opnieuw ingesteld. Vers 35 en 36. Jehizkia en heel het volk verheugden zich over wat God voor hen tot stand had gebracht, want alles was verrassend snel gelopen. Dus wat zie je nou gebeuren? God heeft met die dag, die bijzondere dag waarin alles nieuw wordt, heeft hij overal in de Bijbel heeft hij leuke ontdekkingen voor ons weggelegd. Alsof we een speurtocht aan het doen zijn en zeggen, oh zie je, hier is het ook. Dit is nou het voorrecht van Gods kinderen. Die krijgen dit gewoon van God gewoon als bonus. We kennen God al, maar hij vindt het zo leuk om dit de patroon gewoon overal te ontdekken. Dat hij zegt, kijk eens, hier ook, 17 Nisan, tempel helemaal klaar. En het volk wordt weer gezegend. Tweede, wel eens van koningin Esther gehoord? Het verhaal van Esther, moet je maar eens gaan lezen in de Bijbel. Klein Bijbelboekje, gaat over een koningin, een Joodse koningin, die daar in een vreemd land de koningin wordt van een vreemde koning. En iemand die hoog in de hofhouding staat, die wil dan het hele Joodse volk laten uitroeien. En die man heette Haman. En we lezen in Esther 3 vers 12, op de 13e dag van de eerste maand, maand Nisan, werden de schrijvers van de koning ontboden. Dat was een dag voordat 14 tot 17 begon. Hè? Op bevel van Haman werd een decreet opgesteld. En dat decreet was om alle Joden uit te roeien en niemand over te laten. Oké, dan komt God in actie. Koningin Esther, zelf Jodin, hoort daarvan. Esther 4 vers 16. En die zegt tegen haar omgeving, vast 3 dagen voor mij. eet en drink niets, dag nog nacht. Daarna zal ik naar de koning gaan, ook al is dat tegen de wet. Dus, 13e dag, 3 dagen, waar zitten we dan? 16, ja. Zij is 3 dagen aan het vasten. Zij zegt, ik ga iets doen, ik ga naar de koning toe. Er zijn 2 opties, hij laat zijn scepter omhoog, dan ben ik gezegend, dan mag ik bij hem komen. Of hij laat hem zo zakken en dan sterf ik ter plekke. Cultuur in die tijd is wat anders dan in onze tijd. Esther 5, vers 1 tot 5. Na de 3e dag, waar zitten we dan? Op welke Nisan? Goed zo. Trok Esther haar koninklijke gewaden aan en begaf zich naar de binnenhof van het paleis. Daar bleef ze staan, tegenover de troonzaal. In de zaal zat de koning op zijn koninklijke troon, tegenover de ingang. Zodra hij koningin Esther in de hof zag staan, voelde hij zoveel genegenheid voor haar. Ja, ik denk dat God daar wel iets in zijn hart deed, hè? Dat hij haar de gouden scepter toestak die hij in zijn hand hield. Esther ging naar voren en raakte het uiteinde van zijn scepter aan. Dat was redding. Toen vroeg de koning haar op 17 Nisan. Wat is er, koningin? Esther, wat is uw wens? Al was het de helft van mijn rijk, het zal u gegeven worden. Bid en het zal u gegeven worden. Op 17 Nisan wordt het volk gered. Een laatste. Kijk, het verhaal van Noach, die een boot gaat bouwen, omdat God zegt, het is zo slecht op aarde, mensen zijn zo slecht geworden, ik ga een zondvloed laten komen. Maar er zal redding zijn voor Noach, voor zijn gezin. Hij gaat een boot bouwen. Noach bouwt een boot. De mensen lachen hem uit. En de sluizen van de hemel gaan open. Je hebt nog steeds een dampkring die eraan herinnert dat daar water heeft gezeten. Daarom werden de mensen vroeger ook zo oud. En dan gaat het regenen en regenen. En uiteindelijk is die grote boot met Noach en alle dieren erin, die hij heeft laten binnenkomen, dobbert daar rond. En na 150 dagen... eindelijk loopt de boot ergens op vast. Het water was al aan het zakken, al langere tijd. Het oordeel verdween en uiteindelijk zou het land weer zichtbaar worden. Na 150 dagen kwam de ark vast te liggen. Let op. Dit is dus voordat de maandwissel plaatsvindt. Ja? Dus is nog de oude telling. Genesis 8, vers 4. Op de 17e dag van de 7e maand. En welke maand was dat geworden? Nisan. Want God had het omgedraaid. 1 was 7, 7 was 1 geworden. Op de 17e dag van de maand Nisan liep de ark vast op het Araratgebergte. De ark liep vast op de Ararat. Weet je wat Ararat betekent? De vloek is omgedraaid. In het Engels, the curse reversed. Op 17 Nisan zegt God, er is nu een nieuw begin. Er komt hier letterlijk een nieuwe aarde, wordt zichtbaar. Op 17 Nisan, de dag van de overwinning van Jezus. De dag waarop het volk dat beloofde land tegemoet mocht trekken. De vloek is omgedraaid. En wat lezen we dan in Galaten 3, vers 13? Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan het hout hangt. Wauw. De vloek is omgedraaid. Ook daar weer. Ook daar weer wordt duidelijk dat wij met elkaar, hoe groot de vloed van oordeel ook kan lijken te zijn, mogen weten, hey, op 17 Nisan werd de vloek omgedraaid. Arare. Ararat. Daar komt het vandaan. Wij leven in het geestelijk plaatje aan de vooravond van 17 Nisan. Het is bijna zover dat we kunnen zeggen, yes, de hemel. Yes, het eeuwige leven waar we nu al in staan wordt zichtbaar. Yes, de tijd van geloof is voorbij, want we mogen zien. Yes, de tijd van ziekte en ellende. Hij zal de tranen van onze ogen afwissen. Yes, de tijd van moeite en verdrukking is voorbij. En tot die tijd weten wij de uitslag al. De wedstrijd die wij spelen is een wedstrijd met een zekere overwinning. En waar wordt dat treffender gezegd dan in Hebreeën 12, vers 1 en 2? Laten we vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Terwijl we onze blik gericht houden op Jezus, de grondlegger van de wedstrijd en de voltooier van de wedstrijd. Degene die hem heeft volbracht, die heeft geroepen aan het begin van die kostbare dagen. Het is volbracht. De wedstrijd is gewonnen. We weten de uitslag al. We weten waar het eindigt. We weten dat Satan en zijn handlangers verslagen zijn. En in dat besef, wat zichtbaar gaat worden, al die zieke demonen, die gaan straks voor je ogen trekken. En jij, samen met de gelovigen en Jezus, mag ze veroordelen. Omdat God een God van oordeel is. Voor de duivelse machten. Maar voor ons is hij een God van liefde en genade. Je weet de uitslag al. Als je dat weet, dan ga je anders in die wedstrijd staan. Dan ga je in je leven stappen en dan kan er nog zoveel gebeuren. En dan denk je, wacht eens even. Wat mijn gedrag, of de labels die ik heb gekregen, of de dingen die ik over mezelf heb bedacht, of hoe de samenleving mij ziet, of wat wel of niet gelukt is, wat daarover allemaal geroepen is. Ik hoef niet in ontkenning te leven dat ik daar nu mee te maken heb. Maar wat ik ga doen, is ik ga bovenal en vooral in de erkenning leven dat ik een geliefde van God ben, rechtvaardig door het bloed van Jezus. En dat ik op grond daarvan heel anders naar die situatie mag kijken. Want ik weet, ik ben gekocht, betaald, geheiligd, apart gezet, nieuw. En je staat anders in die wedstrijd. En het is net alsof je terugstapt en denkt, wat? De overwinnings- en opstandingskracht van Jezus neemt het over van je eigen zwakte en je ongeloof. En wat hebben we dat nodig? Wat hebben we dat nodig? Maar wat hebben we gelukkig een vergeving om weer terug te vallen? Als je weet, oh, ik vind het moeilijk om mezelf vrij van schuld te zien. Dan mag je weer landen in die vergeving die er is voor jou. Ik vind het moeilijk om iemand anders te vergeven. Dan mag je naar de Heer toe gaan en zeggen, Heer, wilt u mij leren wat het betekent? Vergeef elkaar zoals u mij vergeven hebt. Leer het mij. Dat lukt me niet. Ik vind het moeilijk. Ik ben boos, woedend, vol oordeel. Maar ik wil daar komen. Help me, Heer. U bent ook mijn leider. U leidt mij door uw geest. Als je merkt dat je in onvrijheid leeft, zeg je, Heer, vergeving, bevrijding, leiding. Ik heb vrijheid nodig. Maar dank u wel, die heb ik ook in u ontvangen. Ik wil daar gaan staan. Ik wil beseffen dat door het bloed en het offer van Jezus, het lichaam van Jezus, dat ik nieuw ben. En zo mag je in die wedstrijd gaan staan. Vastberaden. De wedstrijd lopen die voor ons ligt. En wat doen we dan? We kijken naar Jezus. En we zien, die staat daar als overwinnaar met de einduitslag. En je emoties en gedachten die de andere kant op wijzen, die zakken als het ware, die krijgen een heel ander gewicht in zijn kracht aanwezigheid. En wat zie je Jezus dan doen? Dan zie je Jezus als het ware omarmen, erbij staan en jij erbij. Hij ontkent ze niet. Hij zegt, joh, sla je armen er maar omheen. Zullen we de zegenende handen erop leggen? Zullen we mijn krachten laten stromen? Naar die plekken waar het emotioneel, lichamelijk, mentaal moeilijk is. Mag mijn kracht daar komen? Zullen we eens kijken naar de overwinning die ik heb behaald? Zullen we onze blik houden op die overwinning van 17 Nisan? Daar zijn we voor gemaakt, lieve mensen. We weten de uitslag al. En vanaf nu mogen we lekker op de bank gaan zitten en genieten van de doelpunten. Zullen we dat doen met elkaar? Zullen we gewoon gaan genieten van de wedstrijd in plaats van bang zijn voor de uitslag? En als het moeilijk is, als er een blessurebehandeling is, natuurlijk helpen we dan. Maar we weten één ding. We weten waar dit eindigt. En we weten dat we nooit in zijn koninkrijk buitenspel staan. Amen? Amen. Zullen we de Heer danken. Heer Jezus. Dank u wel. Wat u hebt gedaan voor ons is echt zo indrukwekkend en onwaarschijnlijk mooi. Dank u wel dat u bent gekomen, dat u zei, ik heb er hevig naar verlangd om dit met jullie te delen. Mijn overwinning. Ik wil het uitroepen. Ik wil met mijn bloed aan die deurposten schreeuwen dat het volbracht is. Wil ik proclameren dat het oude voorbij is en het nieuwe is gekomen. En Heer, wil u danken voor uw trouw, wat we lezen al in dat Oude Testament. Uw trouw aan Israël. Uw trouw aan ons. Dank u wel. Dank u wel dat u afmaakt wat u begon. En dank u wel dat wij mogen leven in het diepe besef dat de wedstrijd gewonnen is. En wij zijn meer dan overwinnaars. U hebt het voor ons behaald en u neemt ons mee in die overwinning. Hoe bijzonder. Dank u wel. Het is ook niet afhankelijk van of wij nou een goed paasje geven. Of de juiste kant op kop. En als we een eigen doelpunt maken. Zelfs dan zegt u, goed gedaan. Want ik weet precies wat de einduitslag is. Dank u wel, Heer, dat u ons zo bemoedigt en ook ons aanmoedigt. Dank u wel dat niemand van ons hier zich minder waardig hoeft te voelen ten opzichte van een ander, ten opzichte van u, ten opzichte van omstandigheden. En ik bid dat uw bovennatuurlijke kracht, uw geloof, gebaseerd op het offer van Jezus, heel sterk zal zijn in ons midden. Heer, dat we een gemeente zijn die zo steeds meer, steeds nadrukkelijker, met sterke focus onze blik gericht houden op Jezus. Dank u wel dat u ons leidt in vergeving, in bevrijding, in de leiding door uw Heilige Geest. En dat dat in alle veiligheid en ontspanning door u voorzien wordt. Dank u daarvoor in Jezus' naam. Amen.